Ja, het zal nu iets korter zijn natuurlijk. Ik heb mijn aantekeningen gemaakt. Op een gegeven moment, u begrijpt, ik had net nog even een gesprek met iemand, maar ik heb heel wat afgelezen de laatste weken. Ben ik op internet geweest, nou, heel lang. Nou, dan kan je van alles en nog wat vinden. Ik had op een gegeven moment de klap ook vol met aantekeningen. Ik denk, ik moet toch maar aan het woord van God houden. Dat lijkt me toch altijd maar weer de veiligste weg. Want meningen van mensen, die kunnen lijnrecht tegenover elkaar staan. En het gaat me ook helemaal niet om mijn mening u op te dringen, helemaal niet. Ik ben er zelf ook eerlijk mee bezig geweest. En natuurlijk niet alleen nu. Maar eigenlijk al, als ik bij het begin van de avond mijn levensloop heb verteld. Want het heeft behoorlijk wat impact op ons gehad hoor. En dat kan je gerust van me aannemen. En ik ben tot de conclusie gekomen dat zo de Heere niet bezuint. Een overlijden ook wij ten gevolge van ziekte, ongeval of een acuut incident, hartdood of hersendood of zo. Nou, je ziet de vergankelijkheid staat tegenover onvergankelijkheid, sterfelijk tegen onsterfelijk en dood, opstanding ten leven. Ik denk, ja, het is allemaal zo logisch, maar het staat, het klinkt logisch, maar heel veel dingen, ja, misschien noem ik wel extreme voorbeelden, zijn niet zo logisch als je het hier maar denkt. Ik kan je nog een extreem voorbeeld vertellen. Het is extreem. Ik zeg het eerlijk en het zal absoluut niet in elke gemeente zo gebeuren. Maar ik heb het wel meegemaakt. Want ik zeg jou zo, dood tegenover opstanding. Het was in een gezin, een ongeluk en een kindje dodelijk verongelukt. Dat is heel erg. Dat is vreselijk. En ja, het moest natuurlijk weer uit Amerika komen. Er was een voorganger uit Amerika. En het hoeft erg niet te zijn. Hij profeteerde, tussen aanhalingstekens. Het kindje zou op de dag dat begraven moest worden, zou het kindje opstaan uit de dood. Dat is echt gebeurd hoor. En ja, de moeder geloofde dat. Ja, in haar vertwijfeling en verdriet, in haar wanhoop. De vader geloofde het niet zo. Dus kreeg al het is al moeilijk voor ouders als een kind verliest. En zeker als je nog met zulke dingen wordt geconfronteerd. En ze bleven bidden en vasten en kettinggebed. En ik weet allemaal, het is eigenlijk dwangmatig, want het kindje moest uit de dood opstaan. Hè? Maar de dag van de begrafenis brak aan. En u begrijpt het al. Ze moesten toch de begrafenis. Nou, het hart van de moeder was gebroken. Van verdriet, twijfeling en zulke dingen gebeurde. Misschien dat het nu niet meer gebeurt, weet ik niet hoor. Het is weer een paar jaar geleden, dat zulke dingen. Maar je wordt soms met dingen geconfronteerd. Denk, hoe kunnen mensen, en dan van Gods wegen zeggen, geprofeteerd hebbend. En er zijn zulke bizar, dat misschien hoort u dat helemaal in eigen omgeving helemaal niet. Nou, des te beter. Want het is niet opwekkend. Het is dramatisch gewoon. En we zijn dan blij dat we het evangelie kennen. Zoals we dat gewoon in de gemeente hebben mogen ontvangen. Geleerd mogen hebben. En natuurlijk kan je een gebroken hart hebben voor verdriet. Als er zoiets te beurt valt. Maar heb je toch al in dat gebroken hart. De hoop. En de zekerheid. Dat alles uiteindelijk bij hem terechtkomt. En dat is zo'n troost. Zo'n troost. En dat heb ik gezegd. Veel gelovigen hebben geen notie van het plan van God. Van het profetisch woord. Die hebben geen notie van roeping en verkiezing. En dan denkt u, ja, het is allemaal zo, we horen dat elke zondag, zondag na zondag. Maar u zou eens in gesprek moeten gaan met, en bedoel ik niet degenererend hoor, hou me ten goede. Maar met gewone gelovigen uit de gemiddelde kerk of een gemiddelde gemeente. En wij hebben nogal veel contacten buiten deze gemeente. Ook van vroeger hebben we nogal veel contacten. En daardoor kom je nogal heel veel dingen tegen. En dan merk ik keer op keer dat ze totaal geen notie hebben van het profetisch woord. Geen notie hebben van Israël en de gemeente. Nou, ze dragen Israël wel een warm hart toe. Als gelovig, ja, natuurlijk, de Bijbel, Israël, ja, dat heb je toch. Maar hoe? Flauw idee. Ze hebben het wel over de hemel en hel. Ja, je moet voor Jezus kiezen, dan schijnen de hel. En wat is dan ontzettend fijn als je het evangelie van Paulus kan nazeggen. Hoe het dan ook zij, hoe het dan ook allemaal. En het geeft zo'n vrede en zo'n rust. En dan hebben ze, als je hemel en hel spreekt, dan is er ook verder geen perspectief. Het is of dit of dat. En dan is het einde. Dus als je doodgaat, ga je naar de hemel of naar de hel. En daarbij heel bij sommigen, die moet nog maar afwachten. Zekerheid hebben ze nooit. Het is eigenlijk wel een arme boodschap eigenlijk. En zie je zondag aan zondag in de kerk. Ook in die kerk waar ik zelf uit kwam, toen. Als je dat vroeg aan de mensen. Ik zou het niet weten. Er is niet te beamen. En denk, wat een arm geloofsleven. Wij mogen zo rijk zijn met alles aan ons toe. Een deel is gevallen zo. Althans, zo ervaar ik het. En dan en dan hebben ze het over het volle evangelie. Nou, als je dat op de keeper beschouwt, dan heb ik een paar voorvallen meegenomen. En dat noemen ze dan vol evangelie. Dan denk ik, wat een armoedige boel. Denk ik dan. Want dit en dat werkt niet. En dan hebben ze geen enkel toekomstperspectief. En ze weten niets. Ze weten helemaal niets van de roeping en verkiezing van Israël en van de gemeente. Het is een pas nat. En dan weet je er ook wat me ook zo opvalt. Dan, vooral in die evangelische gemeenten. Ik noem geen naam. Net vroeg iemand naar naam, maar dat doe ik niet. Want er zitten lieve broeders en zusters bij. Oprechte gelovigen. En ik laat maar aan de Heer over in hoeverre hij de harten voor dit woord opent. Dat is niet mijn zaak. Ik kan het wel aanreiken als ik gesprekken krijg. Kan ik het aanreiken. En dat doe ik ook. Dan spreek ik. Nou, maar dan denk je, wat een armoede. Als je de zieken wordt in de meeste gevallen niet genezen. Profetieën die kloppen ook lang niet altijd. Nou, perspectief hebben ze niet. En ze willen eigenlijk wel die plaats van Israël innemen. Dus een soort vervangingstheologie eigenlijk. Want als je al die dingen handelingen wil gaan uitoefenen die Israël beloofd zijn, dan ga je toch een andere weg kiezen. En dan ga je toch eigenlijk in de plaats van Israël komen. Israël afgedaan. Ja, heb afgedaan tijdelijk, hè, volgens Romein 11. Maar willen ze dat gewoon voortzetten op een andere manier dan. Maar als je dan mag weten waartoe de gemeente een roeping heeft en een verkiezing heeft. Roeping en verkiezing, nou, er zijn onderwerpen, daar kunnen we ook wel een avond over praten. En Israël heeft een roeping en verkiezing. De gemeente heeft een roeping en verkiezing. En dat is niet te vermengen of te vervangen. Of in plaats van. God stelt duidelijk die lijnen in zijn woord. En wat is dat dan fijn als je dat mag gaan verstaan. Met onderscheid mag leren lezen. Het maakt je leven rijk. En helemaal niet bekrompen en arm. En ja, het is een. Ik zeg wel eens, we kwamen uit het volle evangelie. Maar eigenlijk vind ik dit eigenlijk een volle evangelie. Zo vol van Gods genade. Zo vol. Ja, en dan, ja, voor ons is geen genezingscampagnes. Ik weet wel, vroeger werden opgeroepen en er werden hele folders uitgedeeld. Krijgen we bezoek? Er werden hele folders uitgedeeld. En dan moesten wij gaan folderen en zo. Hè? En dan ging het over, meestal komen ze uit Amerika, die mannen. En dan wordt er weer heel wat beloofd. Nou, meestal is het een trieste afloop. Mijns inziens. En nu heb ik later gezien, wij zijn niet geroepen om genezingscampagnes te houden. We hebben wel een roeping. En we hebben echt een specifieke roeping. En die is niet wat we net in het begin van de avond hebben gelezen. Maar dat is een andere roeping. Wij staan in de bediening, volgens 2 Korinthe 5, van de verzoening. Oh, wat afgezaagd, heb ik al zoveel jaren gehoord. En toch, dat is het. De bediening van de verzoening. En ik denk dat het één. Ja, dat is niet zo makkelijk. Jezelf. Want dat hangt ook samen met genade. Genade geven aan iemand die het niet verdient. Dat is het. Daar kan ik ook voorbeelden van noemen. Genade, van genade leven, in genade staan, maar ook nog genade betonen aan die ander. Nou, begin maar gewoon in je eigen groep. Eigen familie, eigen gemeente. Gewoon. Ik herinner me nog een voorval, het is jaren geleden, en ik denk dat Nelly het niet eens meer weet. Ik kwam een keer wit heet thuis. Ja, mensen, vlees en bloed, hè, zo is het. En je mag wel wit heet worden, maar laat nooit de zon over een opwelling van toorn ondergaan, zegt Paulus. Omdat God ook zijn toorn beperkt, altijd. Iemand had figuurlijk gesproken op mijn tenen gestaan. En niet zo zuinig ook. Het deed heel veel pijn. Ik kwam thuis. Ik viel met de deur in huis. Nou, wat nou? En ik ging een heel relaas. En ze zat ze me aan te kijken. Ze zei helemaal niets. Dus alleen, je weet wat genade is. Je mag nu het in praktijk brengen. Dat is het enige antwoord dat ik kreeg. Ze gingen niet eens op in. Ze hebben niets gezegd van die persoon. Nog van het voorval. Ze zegt, nu mag je in praktijk brengen wat je weet. En ik denk, eigenlijk aan zo'n antwoord heb je genoeg. En dat is genoeg. En heb je nog maar over je eigen kring, je eigen gemeente of je eigen familie. Maar ook verder, je buurman of weet ik het wie het allemaal. Waar je al mijn collega's die verschrikkelijk zijn. Een beetje, nou, heb ik vroeger ook gehad. Dan denk ik, ja, dan bad ik liever niet met die, want ja, dat is altijd moeilijk. Ja, dan moest je weer de hele dag met hem optrekken. En ik denk, ja, dan van genade leren leven. En dan ga je toch met andere ogen naar de mensen kijken. Nou goed, ik ben ook van karakter opvliegend. Je kunt allemaal via een omweg refereren, wat ik de waarheid spreek. Maar dan moet je ook telkens, het is gewoon een leven met God, dat je dan toch telkens geconfronteerd wordt met die genade. En ja, het is ook wel eens zo, dat is natuurlijk zo, als je een gezin hebt, dan gaat het heus wel eens een keertje, kan behoorlijk tekeer gaan. En ik weet nog dat het behoorlijk uit de hand is een keer gelopen. En dan ga je vreselijk en dan zeg je dingen, en dan blijkbaar dat je het niet gehoord hebt. Maar Nelly hoorde het wel natuurlijk. En zegt ze later, de rust was weergekeerd, de bui was gezakt. Ik zeg, ja, het is jammer dat ik dat gezegd heb. Maar ook dan, God is genadig. Ook dan mag ik van genade leven in genade staan. Het wordt me dan niet toe. Gods genade is altijd groter. Kijk, als je het woord genade gaat leren verstaan, dan het wordt steeds voller en steeds rijker. Het wordt steeds. Dus net zoals die ene neef van me zei, ik krijg zo'n ruimtebeeld van. Ik zou nog eens een voorbeeld noemen. Toen wij uit een van de gemeentes gingen, toen was er een oudste, die was er heel verbolgen over. Boos, verdrietig, hoe kunnen jullie nou toch deze gemeente verlaten en in dit geval dan bij Ebenezer terechtkomen. Er ging een hele tijd overheen, jaren kan ik maar zeggen, jaren. We kwamen elkaar tegen op straat en we zeiden niet zoveel meer tegen elkaar. De contact was verbroken. Tot op een dag Nelly de vrouw van die man ontmoet. We kregen een heel gesprek, ze waren verhuisd en we werden uitgenodigd om ze te komen, om het nieuwe huis te komen kijken. Nou, zo gezegd, zo gedaan en wij gingen kijken. Nou, koetjes, kalfjes, het huis bekeken. Ik zeg 10 uur, Nelly, we gaan naar huis. Hij zegt, nee, ik wil met jou spreken over het geloof. En wat bleek toen wij weggingen? Toen heeft die man, of het stel, heel veel uitzendingen van ons gevolgd. En niet omdat wij nou zo belangrijk waren, maar hij wilde weten waar we naartoe gegaan waren en wat we daar te horen kregen. En toen zei hij, ik heb zoveel ruimte gereden, ik had zo'n eng idee van God. Hij zegt, Leen, ik heb hier mijn plaats. Hij zegt, maar ik begrijp je. Hij zegt, mijn plaats is hier. Ik zeg, joh, je hoeft helemaal niet met mij mee, dat hoeft helemaal niet. Maar er was ruimte. En nu als we elkaar ontmoeten, dan is het aan een praatje. En dat zijn mijn broeders. En dat eigenlijk, en daar gingen jaren overheen. En zo wonderlijk, soms weet je het allemaal niet wat er allemaal in het verborgene gebeurt. Mogen het alleen maar spreken en leven. De rest doet de Heer zelf. Nou, de bediening van de verzoening is heel belangrijk. Begin maar bij je eigen leven. Je eigen omgeving. En breid dat maar uit. Die bediening van de verzoening. En dat houdt dan in dat God de zonde niet toerekent. De krenken niet toerekent. Nou, wij rekenen soms zelfs wat toe aan mensen die ons te na komen. En genade bewijzen. Wij praten liever met gelijke munt terug. Toch? En als er dan problemen zijn om het in gebed bij de Heere te brengen. Als je zelf geen uitweg in ziet. Nou, dan geestelijke ervaring. Er komen wel eens mensen naar je toe. Die hebben ze van alles en nog wat beleefd met de Heere. Nou, soms klapperen mijn oren. Ik denk, hoe kan dat allemaal? Dan beleef ik maar heel weinig. denk ik, hij of zij beleeft dat met zijn, haar God. Daar kom ik niet tussen. Ik zal nooit zeggen van, dat kan niet, dat mag niet, of dat klopt niet. Ik luister, althans dat doe ik, ik spreek in de ik-vorm. Maar ik toets het voor mezelf aan Gods woord, kan dit nu? Maar ik val die persoon niet ermee lastig. Want ik heb echt wel eens dingen gehoord, nou, zal dat echt waar? Daar heb ik echt wel wat twijfels over hoor. En het waren soms ook mensen, lieve mensen uit andere gemeentes. Ik bedoel, daar noem ik gelukkig geen namen. En hebben ze zulke ervaringen. Ik denk, nou, zal dat echt waar zijn? Ik voor mezelf toets het aan Gods woord. Daar heb ik eigenlijk genoeg aan. Paulus heeft zich mogen complimenteren. Maar hij of zij beleeft het. En dan blijkt het wel dat sommige mensen toch wel eens op dingen terugkomen. Maar God moet zelf de ogen en de harten daarvoor openen. Wij kunnen wel zeggen van, wat wij kennen, die kennis die we hebben. Maar God, God geeft de wasdom. Wij reiken aan en God geeft de wasdom. Want het is niet alles geestelijk goud wat er blinkt. Soms lijkt het wel ontzettend mooi. Maar soms moet je echt wel wat verder kijken. En ik heb er teksten bij gezet. Nou, die zijn nogal heel confronterend hoor. Want er zullen mensen zijn, staat er in de Matthäus, die hebben geprofiteerd en wonderen gedaan. En dan zegt de Heer, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij. Gij werkers van ongerechtigheid. Nou, ik wil er geen oordeel over uitspreken. Ik heb wel, heb u gezegd, heel veel dingen gehoord, gezien. En dan toets ik het voor mezelf aan het woord van God. En dan denk ik, nou, dit kan niet door Gods beugel, als ik het mag zeggen. En in een persoonlijk gesprek zou ik het wel zeggen. Maar ik verder zal ik geen oordeel over uitspreken. Dat laat ik aan hem over. En er zijn ook wel eens schijnapostelen, bedriegelijke apostelen. Die zijn er ook. Daarom is het goed om alles wat je hoort te toetsen aan het woord van God. Ja, ik heb er twee teksten bij gegeven. Je kunt het zelf voor jezelf nakijken. En heb ik eigenlijk mijn conclusie. Mijn conclusie is van de weg die de Heer met mij ging. Dus het is weer een persoonlijk getuigenis natuurlijk. Dat begrijp je wel. Een ander zal een heel andere getuigenis hebben. Wat ik, mijn slotconclusie is van alles wat ik gehoord en gezien heb in de afgelopen jaren. Waar ik zelf ook maar mee gearbeid heb, want dat heb ik ook gedaan. Ik heb ook op zieken de handen gelegd. Ik heb ook mensen met olie gezalfd. Ja, dan ging je zo, had je een flesje slaolie. Nam ik ermee, als iemand dan vroeg. En deed ik, dat was de praktijk althans hoor. Ik weet niet hoeveel andere mensen het anders doen. Deed je een beetje op je vinger, deed je voorhoofd en dan sprak je een gebed uit. Maar ja, ik begreep niet dat er niks gebeurde. Ik begreep het maar niet. Totdat ik alles eigenlijk ging lezen met onderscheid. Dat ik dat mocht ontdekken. En dat was dan zo'n eye-opener. Nou, dat. En toen heb ik dit gezien. Diverse gaven zijn individueel en incidenteel wat betreft genezingen. Ook tongentaal misschien. Zullen best mensen genezen? Het zijn mensen genezen. Ik zal u nog een voorbeeld geven, want ik vertel het gewoon. Wij zitten op een verjaardag, Nelly en ik, en ik word geconfronteerd met een familielid die lymfeklierkanker en leukemie heeft. Heel ernstige ziekte en eigenlijk ten dode is opgeschreven. In de hoed bekend. En toen zegt, wij zitten op een verjaardag, en moet je nagaan, een grote mond, en zegt, Lene, moet jij me eens vertellen? Ik ben bij Zijlstra geweest en ik ben genezen. En nou jij. Het viel helemaal stil in de kamer. Doodstil was het. Iedereen was benieuwd wat ik zou zeggen. Ik zeg Ger, ja niet die Ger hoor. Ik zeg Ger, ik ben blij als jij gezonde man mag zijn. Ik zeg maar niet Jan Zijlstra, geef dan God de eer. Meer kan ik niet zeggen. We zijn er verder niet op ingegaan. Ik hoop dat het genoeg voor hem is, dat het goed verstaan is, maar een half woord nodig. Als het zo is, is het zo. Nee, inderdaad. Dus ik kan niet zeggen dat, en hoe, ik kan het niet, het is Gods zaak. Ik ga daar verder niet over in. Maar ik denk, wel wat ik gezien heb, het zijn individueel, incidenteel, zullen dingen gebeuren. Maar het is niet en masse zoals vroeger, ik dat allemaal in kringen hoorde. Van, er waren speciale genezingsdiensten en genezingscampagnes en ik weet allemaal niet wat nog meer. Nou, helaas moet ik zeggen, dat was niet zo. Maar wel, er zijn wel gaven die wel universeel zijn. Dat betekent voor ieder mens geloof, hoop en liefde. Dat geeft God in elk hart van die hem toebehoort. Geloof, hoop en liefde, maar ook rechtvaardiging en verzoening. Ook als hij misschien onverzoenlijk opstelt. Kijk, wij zijn geen, God is verzoenlijk. Ook al zou u onverzoenlijk zijn. En dat zijn eigenlijk geloof, hoop en liefde, rechtvaardiging en verzoening. Dat is het deel van elk gelovige. Dat is wat. En dat staat eigenlijk in het hele evangelie zoals wij dat kennen. De alles overwinnende liefde van God staat centraal. Dat is die hoge weg. En we gaan er vaak een beetje omheen. Daar ben ik ook hoor. Als ik tot u spreek, denk ik ook op mezelf natuurlijk. Dat begrijpt u wel. Want ik ben één van u. Dus die hoge weg van de liefde. Daar gaan we liefst met een grote boog omheen. En toch is dat de allerbelangrijkste weg. En telkens zou je er weer mee geconfronteerd worden. Nu, genezingen van zieken en tongentaal zijn meer uitzondering dan regel. Nou, dat is eigenlijk mijn conclusie van mijn loopbaan, mag ik het zo zeggen. Ik weet niet hoe ik het zo moet zeggen. Wat ik zo in de evangelische wereld, die baan die ik heb bewandeld. En ja, ik ben nu tot een ander inzicht gekomen. Al jaren. Ik heb net al uitgerekend al 25 jaar. Dat we dit kennen. En ja, het geeft ruimte. Dit evangelie is alles en allen omvattend. Nou, hoe groot God dan wel niet zijn. Denk wel eens ook aan wat Andries zei in een prediking. Water stroomt altijd naar de laatste plaats. En zo is het ook met de laagste plaats. En zo is het ook met de genade van God. Geen zonde is zo groot. Of de genade van God is nog veel rijker. En veel voller. En veel dieper. Nou. Ik geloof dat ik het tot hiertoe moet laten. Ik weet niet of ik alles gezegd heb. Dat weet je. Je neemt je van alles voor natuurlijk. En ja, het zijn handvatten. Zie u het zo. En misschien heeft het vragen opgeroepen. Misschien uitroeptekens. U mag er in alle tijden mee bij me komen. En ik hoop de volgende keer, zo de Heer wil en we leven, misschien naast een studie nog eens hierop terug te komen. Zo de vragen of uitroeptekens zijn. Dan sluit het hierbij af. Ik weet niet of het veel was of het